Doet hij het niet?
Kijk, nu wel. Kijk, nou, nogmaals goedemorgen. Het is een voorrecht om in uw midden te mogen zijn deze ochtend, om u opnieuw te ontmoeten en om opnieuw iets uit Gods woord met u te mogen delen. En dat wil ik deze ochtend met u doen door u mee te nemen naar de eerste Johannesbrief. Een brief die geschreven is in een tijd dat er een nieuw, groot gevaar in opkomst was voor de gemeente van Jezus Christus. Dat is het begin van een soort nieuwe stroming die wij later de gnostiek zouden noemen. En hoewel de gnostiek niet één bepaalde stroming was met één bepaald gedachtegoed, toch hadden ze allemaal één of een aantal bepaalde overtuigingen gemeen. En als u hoort, zult u wel achterkomen hoe gevaarlijk ze waren. Zo geloofden de gnosten allemaal dat ze een bepaalde speciale kennis of geestelijke waarheid hadden ontvangen die niet beschikbaar was voor de gewone christen. Het was een soort geheim dat Jezus verteld had aan de apostelen die uiteindelijk uitgekomen was bij de gnosten. En zonder deze speciale kennis was het onmogelijk het evangelie te begrijpen. Gnosten geloofden ook dat materie, alles wat gemaakt was, dat dat slecht was. Materie was niet gemaakt door God, maar door een of ander vreemd wezen dat Demiorgos heette. Wat Grieks is voor de architect. En deze Demiorgos zou ook de God zijn van het Oude Testament, waardoor ze ook het Oude Testament niet als Gods woord zagen, maar als een ongeestelijk en slecht boek. Het menselijk lichaam was onderdeel van deze slechte materie en het zou dan ook het doel zijn om verlost te worden van ons lichaam. Ons lichaam wat ons ook nog eens gevangen zou houden op deze slechte aarde. Jezus was volgens gnosten wel iets goddelijks, maar geen God. En mens kon hij al helemaal niet zijn, want iets goddelijks kon nooit in aanraking komen met iets slechts als een menselijk lichaam. Dus zowel de godheid als de mensheid van Christus werden ontkend. Twee onderdelen die cruciaal zijn te geloven om gered te worden. Er valt nog veel over deze groep te zeggen, maar laat ik er nog één dingetje uitlichten om te laten zien hoe ernstig deze dwaling was. Volgens het gnosten was het grote probleem van de mensheid niet zonde, maar onwetendheid over onze ware spirituele aard en geestelijke bestemming. Christus zou dit hebben opgelost door ons de verloren kennis weer terug te geven over wie en wat we werkelijk zijn en waar we thuis horen. Ik hoef u denk ik niet uit te leggen dat dit desastreuze gedachten zijn. En laat ik eens twee uithalen. Door te geloven dat materie slecht is, geloofden de gnosten dat zonde die je met je lichaam deed geen effect had op je geest of op je ziel. Wat hen tot de conclusie bracht dat zonde geoorloofd was. En sommigen gingen zelfs zo ver door te zeggen dat zonde überhaupt, dat ze überhaupt geen zonde hadden. Dat is waar het bekende vers uit 1 Johannes 1 vers 8 ook vandaan komt. Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons. En het ontkennen van zonde leidde tot een immorele levenshouding. En dat drijft Johannes ook weer om 1 Johannes 3 vers 9 te schrijven. Ieder die uit God geboren is. Doet hij het weer? Kijk, ieder die uit God geboren is, doet de zonde niet. Want zijn zaad blijft in hem en hij kan niet zondigen, omdat hij uit God geboren is. En het tweede gevolg, door niet te geloven dat Jezus echt God en echt mens is, houd je mensen weg van de redding die er is in Christus. Het is Jezus zelf die zegt in Johannes 8 vers 24, als u niet gelooft dat ik het ben, zult u in uw zonde sterven. En waar in onze vertaling staat, als u niet gelooft dat ik het ben, staat er in het Grieks eenvoudig, als u niet gelooft dat ik ben. Als u niet gelooft dat Jezus is wie hij zegt te zijn, dat hij de ik ben is, zul je in je zonde sterven. En dan hebben we nog maar twee gevolgen gehad van deze dwaling. En los van het feit dat deze dwaling dus mensen verloren laat gaan en dat christenen in verwarring brengt, is het ook nog eens een ontzettend slecht getuigenis voor de buitenwereld. Want de overtuigingen van de gnosten leiden tot een immorele levenshouding en liefdeloosheid richting hen die anders dachten dan zij. En ook al geloofden ze in bijna niets hetzelfde als de Bijbel die wij hebben, en geloofden ze in bijna niets hetzelfde als dat wat Johannes en de apostelen hen onderwezen hadden, toch werden ze gezien als christen. En hun lering werd gehoord, en hun daden en hun houding werden gezien. En daarom schrijft Johannes in 1 Johannes 4 vers 1, geliefde, geloof niet elke geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn. En even verder in vers 3 noemt hij het zelfs de geest van de antichrist. Hier is echt iets aan de hand. Dat wat wij vandaag zien is niet iets nieuws. Want ook vandaag de dag leven we in een tijd vol dwaling. En er zijn zelfs verschillende onderdelen van de gnostiek die we vandaag de dag nog steeds zien, al zijn ze soms wat anders verpakt. En ja, die opdracht van Johannes geldt ook voor ons vandaag de dag. Geloof niet elke geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn. Ik weet niet wat het met u doet. Als u hoort, de dingen hoort en ziet die soms in de naam van Jezus worden gezegd en gedaan, terwijl ze rechtstreeks ingaan tegen alles wat Jezus gezegd en gedaan heeft. Ik voel pijn, verdriet en verontwaardiging als ik het zie. En de angst grijpt me soms aan als ik denk aan al die jonge gelovigen die al deze leringen over zich heen krijgen. En het is makkelijker om ze te zien dan ooit tevoren, alleen al door het internet. Maar ik zou het ook graag breder willen trekken en dan schetsen we een wereldtoneel met meer dan 8 miljard inwoners. Meer dan 8 miljard mensen, mensen die op zoek zijn naar de reden van hun bestaan. Mensen die op zoek zijn naar waarheid. En tegelijkertijd een wereld waar de grote vraag is, waarheid, bestaat dat überhaupt wel? En ook hier is de geest van de antichrist bezig. En dat mensen zoeken naar hoop, vrede, geluk en liefde. En waar in onze tijd religie en het geloven in een God afneemt, neemt het aantal mensen dat zichzelf spiritueel neemt snel toe. Mensen die wel de voordelen van religie willen, de hoop die religie brengt, maar niet de lasten en de ellende die het in hun ogen brengt. Dat is het beeld dat ze ervan hebben. En ook dan, als ik het allemaal zie, huilt mijn hart. Mensen worden meegezogen in een leugen, weg van de waarheid, van redding, van hoop en van de liefde die er is in Jezus Christus. En dan te bedenken dat wij als kerk van Jezus Christus geroepen zijn om onderdeel te zijn van Gods missie, van Gods missie om de aarde te vullen met mensen naar het beeld van God. Met mensen die God aanbidden en hun vreugde en geluk vinden in Hem alleen. En nu wil ik graag spreken over Gods wereldmissie, want God heeft de wereld op zijn hart. Johannes 3, vers 16, zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn zoon gegeven heeft. God heeft de wereld, vergeet dat nooit en leef daarnaar. Toch zal ik me nu beperken tot wat dichterbij, tot Nederland of nog specifieker, tot Uithoorn. Want om een goed getuige te kunnen zijn in deze plaats, maar ook in de strijd tegen die dwaling die er is, en om anders te zijn dan al die andere religies in deze wereld, heb ik met de woorden van Johannes een cruciale opdracht voor u. Als we 1 Johannes 4 lezen, begint Johannes daarna met die tekst om de geest te beproeven, om te zien of het de geest van de waarheid is of de geest van de leugen. Benoemt hij de geest die werkzaam is, de geest van de antichrist. En dan komen we in het laatste vers, voor de versen waar wij straks naar gaan kijken, 1 Johannes 4 vers 6. En daar schrijft Johannes, wij zijn uit God. Wie God kent, luistert naar ons. Wie niet uit God is, luistert niet naar ons. Hieraan herkennen wij de geest van de waarheid en de geest van de dwaling. Oké, Johannes, duidelijk. Wij gaan de geesten beproeven en herkennen of het de geest van de dwaling of de geest van de waarheid is. En dan zal je opdracht nu wel aan ons zijn om ons daarin te gaan verdiepen, om ons daarop te richten, om ons te richten op die dwaling, om ons te richten op de geest van de antichrist, om het te weerleggen, om het gevecht met hen aan te gaan. En wij zullen de mensen overtuigen dat wij het ware evangelie hebben. Dat wij het allemaal goed zien. En dat wij in de ware God geloven. En hoewel we zeker niet stil moeten blijven zitten, als er dwaling binnenkomt, dat doet Johannes ook niet, hij weerlegt het ook. En we zeker niet stil moeten blijven zitten als we mensen zien die verstrikt zijn in de leugen, in de andere religies, in spiritualiteit. We hebben het evangelie en de opdracht het evangelie te delen. Toch komt Johannes met een onverwachte wending. We gaan met elkaar kijken naar 1 Johannes 4, vers 7 tot 12, een paar versen met een ontzettend belangrijke opdracht. Geliefden, laten wij elkaar liefhebben. Wie de Johannesbrief kent, weet dat het een brief is die geschreven is om de dwaling te weerleggen. Maar ook precies deze brief de brief is die vol staat met dat woord. Liefde. Want liefde is de basis. En liefde is het doel. Laten we met elkaar de versen uit 1 Johannes 4, vers 7 tot 12 lezen. Daar schrijft de apostel Johannes, geliefden, laten wij elkaar liefhebben. Want de liefde is uit God, en ieder die lief heeft is uit God geboren en kent God. Wie niet lief heeft, kent God niet, want God is liefde. Hierin is de liefde van God in ons geopenbaard, dat God zijn enige geboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door Hem. Hierin is de liefde, niet dat wij God lief gekregen hebben, maar dat Hij ons lief had en zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden. Geliefde, als God ons zo lief had, moeten ook wij elkaar lief hebben. Niemand heeft ooit God gezien. Als wij elkaar lief hebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons volmaakt geworden. Dat zijn de prachtige en belangrijke woorden die de apostel Johannes schrijft. In deze paar versen komen het woord liefde en liefhebben maar liefst 14 keer voor. Meer dan alle andere woorden in deze paar versen. Het mogen duidelijk zijn, Johannes wil zeker weten dat wij de opdracht begrijpen. Laten wij elkaar lief hebben. Maar wat drijft Johannes er nu toe om specifiek deze opdracht te geven? Waarom deze opdracht in deze situatie, een omgeving vol dwaling? Dat is wat Johannes gaat uitleggen. Kijk maar mee in vers 7. Want de liefde is uit God. En ieder die lief heeft is uit God geboren en kent God. En staat tegenover vers 8. Wie niet lief heeft kent God niet. Want God is liefde. Liefde vindt niet alleen haar oorsprong in God, maar God is liefde. En dat hangt volgens deze twee versen zo nauw met elkaar samen. Dat iemand of lief heeft en uit God geboren is en God kent, of iemand heeft niet lief en kent God niet. Als iemand beweert uit God geboren te zijn en God te kennen, is het minste dat zichtbaar moet zijn liefde. Echte liefde. Er is geen tussenweg. Als we beweren God te kennen, en ook u als gemeente van Jezus Christus hier in Uithoorn zegt, wij kennen Hem, is het niet slechts zo dat we elkaar lief moeten hebben, maar is het als het goed is zo dat wij elkaar lief hebben. Want wie lief heeft is uit God geboren en kent God. Of andersom, wie God kent is uit Hem geboren en heeft dus lief. Want je bent geboren uit Hem en kent Hem die liefde is. Maar hoe ziet dat er dan uit? Hoe ziet die liefde er dan uit? We leven in een wereld waar het woord liefde overal voorbij komt. Liefde zien we zogenaamd op de reclameposters in de films. Maar is alles wat wij hier liefde noemen, is dat daadwerkelijk die liefde die uit God komt? Want God is toch de enige bron van liefde? Dat brengt ons op een belangrijk punt, want als wij elkaar lief moeten hebben, als het grootste getuigenis dat wij kunnen hebben naar de wereld, dat wij echt de ware God kennen, als dat onze liefde is, die we halen uit de enige bron van liefde, God, hoe ziet die liefde er dan uit? Johannes zegt dat in vers 9. Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard. Dat God zijn enige geboren zoon in de wereld gezonden heeft. Opdat wij zouden leven door hem. God heeft zijn liefde aan ons geopenbaard door zijn zoon. We kunnen Gods liefde zien in Jezus Christus. En waarom deze openbaring? Waarom heeft God ons zijn liefde laten zien in Jezus Christus? Opdat wij zouden leven door hem. Johannes zegt als het ware, als je wilt weten wat de liefde van God is, en als je daarna wilt handelen, kijk naar Jezus. En doe als hij. En hij geeft ons als het ware de opdracht om zo'n 2000 jaar terug de tijd in te gaan. En beeld u maar eens met mij in. Ik wil u graag meenemen naar Israël. En we gaan eerst naar Galilea toe. We hebben gehoord dat Jezus ergens hier in de buurt moet zijn. En we gaan op zoek naar Jezus. En terwijl we met elkaar door de straten van Galilea lopen en we nog een hoek omslaan, zien we hem daar ineens. Met een groep mannen die achter hem aanlopen. En terwijl we wat dichterbij komen, zien we ineens nog iemand naar Jezus toe komen. En hij gaat zo voor Jezus zitten. We kijken goed wat gebeurt hier. En dan ineens schrikken we. Want de man die voor Jezus is gaan zitten, zit onder de witte vlekken. De man is melaats. Hij is onrein. En niemand die bij hem in de buurt wil komen. En al helemaal niemand die hem aan wil raken. Vol spanning kijken we naar Jezus. Zou hij boos zijn dat iemand zo voor hem gaat zitten en hem in de weg loopt? Zijn kostbare tijd inneemt? Zou hij boos zijn dat iemand die onrein is zo dichtbij komt? Zou hij... Dan kijken we naar boven. En zien we de ogen van Jezus. Ogen die vol liefde staan. En hij... Innerlijk met ontferming bewogen, raakt deze man aan. Niet nadat hij hem geneest, maar nog voordat hij hem geneest. Hij, Jezus, de Heilige, raakt deze onreine en ja, deze vieze man aan. Hoe vies en onrein deze man ook is, Jezus houdt van hem. En hij zegt het. Ik wil het. Word gereinigd. Beschaamd kijken we elkaar aan. Hoe zouden wij met deze man zijn omgegaan? Iemand die melaats, die onrein, die vies is. Die ook nog eens inbreekt op ons drukke schema. En ons voor de voeten loopt. En we beseffen ons, de liefde is geduldig. De liefde heeft oog voor hen waar niemand oog voor heeft. En heeft ook lief als het allemaal niet uitkomt. We komen aan in Jeruzalem. We hebben gehoord dat Jezus in de buurt van de Olijfberg is. En al snel zien we inderdaad een schare mensen. En in het midden staat Jezus en hij geeft een onderwijs. En terwijl we dichterbij komen, zien we daar nog een groep mannen aankomen. Mannen met deftige kleding. Het zijn de schriftgeleerden en de fariseeën. En in hun midden... loopt een beschaamde vrouw. En terwijl ze zo voor die grote menigte gaan staan, nagelen ze deze vrouw publiekelijk aan de schandpaal met als doel Jezus te verleiden. En we horen hen zeggen, meester, deze vrouw is op overspel betrapt. Volgens de wet van Mozes moeten we haar stenigen. Wat zegt u? En vol spanning richten we ons nieuw onze blik op Jezus. Hij die God is, die heilig is, die geen zonde kan verdragen. Wat zou hij doen met deze slechte vrouw die volgens de wet de dood verdient? We zien hem bukken. Hij schrijft in het zand. Maar toen de vraag maar bleef komen, wat moeten wij met haar doen? Richt hij zich op en horen we hem de woorden uitspreken. Wie van u zonder zonde is, werpen de eerste steen. Opnieuw voelen ook wij ons beschaamd.
Ook wij zagen deze vrouw als een zondige vrouw. Maar ook wij zouden nu niet een steen op kunnen, niet een steen op durven nemen. En terwijl Jezus opnieuw in het zand schrijft, zien we niet alleen een beschaamde vrouw, maar zien we vooral een groep beschaamde mannen, die één voor één het toneel verlaat. Liefde is blijkbaar ook eerlijk, rechtvaardig, genadig. Liefde kijkt verder dan wat voor ogen is. En Jezus zegt tegen de vrouw, ook ik veroordeel u niet. Ga heen en zondig niet meer. Nee, hij keurde de zonde niet goed. Hij bedekt de zonde ook niet onder de mantel der liefde. Nee, hij wijst de vrouw liefdevol terecht. En zegt, ga heen, maar zondig niet meer. En later zouden wij leren dat hij het is die de prijs voor haar zonde betaald heeft. Om die stenen niet op deze vrouw neer te laten komen, zou hij de dood moeten sterven aan een kruis. En hij wist dit. En toch deed hij het. Uit liefde voor deze overspelige vrouw. Als Jezus zo met haar omgaat, hoe moeten wij dan wel niet met elkaar omgaan? Als hij zo genadig is en daar zelfs de prijs voor wil betalen, hoe genadig moeten ook wij dan niet met elkaar zijn? Ook als het een offer van ons vraagt. Terwijl we ons omdraaien, horen we het Jezus nog net zeggen. Ik ben het licht van de wereld. En wij zijn er zojuist weer getuige van geweest. En voelen ook zelf die grote verantwoordelijkheid in de wetenschap dat Jezus ook ons vraagt om het licht te zijn nu hij niet meer op deze aarde is. En we stellen onszelf de vraag. Is hij nu, 2000 jaar later, nog steeds het licht van deze wereld door ons heen? Kan de wereld aan ons zien wat wij zojuist aan Jezus hebben gezien? En terwijl we door Israël heen lopen, zien we Jezus verschillende dingen doen. We zien hem bukken en het kwetsbare van de wereld de kinderen bij zich nemen. Tegelijkertijd zien we hem ook het tempelplein schoonvegen. Uit heilige verontwaardiging. Hij die de demonstratie is van Gods liefde. We zien hem een blindgeborene genezen. En toen deze blindgeborene de synagoge uitgeworpen werd door de schriftgeleerden, door de fariseeën, was het Jezus die hem als eerste op kwam zoeken. En hem echt geestelijk ziende maakte. En het kort daarna zegt, ik ben de goede herder. En de goede herder geeft zijn leven voor de schapen. En dat brengt ons in Gethsemane. We zien een grote schare, een grote groep soldaten die Jezus gevangen nemen. En dan gaat hij vrijwillig. Hij doet zelfs zijn mond niet open. We volgen hem naar de rechtszaal. En we horen de valse getuigenissen. Stom verbaasd waarom hij daar staat. Hij, de personificatie van liefde. Hij die goed deed aan iedereen. Hij die de zieke genas, de demonen uitdreef. Die oog had voor het uitschot. Die de melaatse, de tollenaar en de prostituee lief had. Waarom hij? En terwijl we zo op zijn gegaan en alles wat we hier zien zo'n 2000 jaar geleden, komen eens die woorden van 1 Johannes weer in onze gedachten. 1 Johannes 4 vers 10. Hierin is de liefde. Niet dat wij hem hebben lief gekregen, maar dat hij ons lief had en zijn zoon zond als verzoening voor onze zonden. En we beseffen ons de prijs die Jezus betaald heeft uit liefde. Om ons bekend te maken met de liefde van God. En we beseffen ons dat de enige manier waarop wij God konden leren kennen. De enige manier waarop wij uit God geboren konden worden. De enige manier waarop wij deze liefde konden krijgen. Was door het sterven van onze Heer Jezus. En terwijl we zien hoe hij in zijn gezicht wordt geslagen, beseffen we ons. Hij staat hier voor mij. En ik ben niet beter dan die overspelige vrouw. En net als zij, verdien ook ik de dood. En het wonder van Gods liefde speelt zich nu ook voor mijn ogen af. Want niet ik had hem lief gekregen, maar hij heeft mij lief gehad. en zijn leven voor mij gegeven als verzoening voor al mijn zonden. We lopen naar Golgotha. Mijn Heer hangt daar aan het kruis. En schuchter kijk ik omhoog. En ook dan zie ik weer hetzelfde. Ogen gevuld met liefde. En terwijl hij daar hangt, spreekt hij nog die woorden uit. Dat er zorgendrager zal worden voor zijn moeder. En voor de discipel die hij lief had, Johannes. En terwijl het spotten om hem heen doorgaat, hoor ik het hem uitroepen. Vader, vergeef het hun. Want zij weten niet wat zij doen. Vergeef het hun die mij geslagen, bespuugd, bespot en aan een kruis gehangen hebben. Dit is een liefde die ik nooit eerder heb gezien. En terwijl we nog vol zitten van de liefde van God die we gezien hebben in onze Heer Jezus. En we nadenken over alles wat hij gedaan heeft, ook nog na zijn opstanding. Toen hij Petrus, die hem 3 keer verloochend heeft, vergeven heeft, hersteld heeft en die prachtige taak gegeven heeft. Hoed mijn schapen. Komen we terug bij die brief van Johannes. En lezen we in vers 11. Geliefden, als God ons zo lief had, moeten ook wij elkaar lief hebben. En opnieuw voel ik mij beschaamd als ik denk aan hoe hij zelfs zijn moordenaars nog lief had. En de man die hem 3 keer verloochend heeft, in eer herstelde. En weer een opdracht gaf. En vergaf. Is die opdracht om mijn broeder of zuster, die misschien net wat anders denkt dan ik, die de dingen net wat anders doet dan dat ik ze zou doen, die net die dingen zegt of die dingen doet die mij niet bevallen, is die opdracht om hem of haar lief te hebben dan niet het minste dat ik kan doen? En hoewel we ooit zullen zijn zoals hij, beseffen we ons ook dat onze liefde hier nooit volmaakt zal worden. Maar we beseffen ons ook dat we wel geboren zijn uit hem die liefde is. En we beseffen ons de prijs die betaald is om ons deze liefde te laten zien en deze liefde in ons hart uit te storten. En overweldigd van die diepe liefde is het niet meer slecht die opdracht, misschien kun je het wel ons voorstel van Johannes zien. Maar is het dieper verlangen van ons hart en zeggen wij tegen elkaar, geliefde, als God ons zo lief had, moeten ook wij elkaar lief hebben. Toch laten wij elkaar lief hebben. En de grote reden dat het mogelijk is, is dat God ons zo lief had, dat hij zijn zoon zond als verzoening voor onze zonden. Ja, niet stopte bij ons ook opnieuw geboren het worden, uit hem geboren het worden en ons hem heeft leren kennen. Hem die de bron van liefde is. Hij die liefde is. Hij, onze Vader. U hebt het beeld vast wel eens gezien. Ik vind het altijd prachtig als ik dat zie. En dan zie je zo'n vader staan en die staat daar met zijn handen achter zijn rug. En dan kijk je iets achter hem en dan zie je er een klein jochie staan die op exact dezelfde manier staat. Dat jochie heeft een affectie richting zijn vader. Hij houdt van hem. Zijn vader is zijn grote voorbeeld, zijn trots. Zijn vader is het bij wie hij in de buurt wil zijn. Zijn vader is het die hij imiteert. Hij wil zijn als zijn vader. En even los van zijn uiterlijk, kom je er al snel genoeg achter dat hij een zoon van zijn vader is. Want hij kent zijn vader en hij doet net als hij. Nou, als baby zie je misschien enkel een paar trekjes dat het de zoon van zijn vader is. Maar hoe ouder hij wordt, hoe beter hij zijn vader leert kennen, hoe beter het als het goed is zichtbaar is. En als we naar het beeld kijken, zien we de vader en achter hem een kleine kopie van zijn vader. En als er dan iemand aankomt die zegt, het is ook net zijn vader, hè? Dan zie je de vader glimmen van vreugde en trots. dat is mijn zoon. En hij lijkt op mij. En dat brengt ons bij vers 12. Niemand heeft ooit God gezien. Als wij elkaar lief hebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons volmaakt geworden. We hebben gezien dat liefde haar oorsprong vindt in God. We hebben gezien dat God die liefde gedemonstreerd heeft in die ene persoon, onze Heer Jezus Christus. Maar niemand heeft ooit God gezien en ook Jezus is nu niet hier zichtbaar op aarde, toch? En dat brengt ons naar die opdracht van Johannes. Geliefde, laten wij elkaar lief hebben. En dan vers 12. Als wij elkaar lief hebben, blijft God in ons. En is zijn liefde in ons volmaakt geworden. Het feit dat Jezus naar de hemel moest gaan, zodat de Heilige Geest zou komen in ieder die in hem gelooft, is niet alleen goed nieuws voor ons. Het is goed nieuws voor de wereld. Want waar niemand God kan zien en hij zijn liefde gedemonstreerd had in Jezus, is zijn liefde nu zichtbaar in ons, in u en in mij, en in u als gemeente. En zo zal zijn liefde volmaakt worden. En we beseffen ons opnieuw die prijs die betaald is om ons deze liefde te geven. Hij die liefde is, moest sterven aan het kruis. En hij zei het, ik, zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik ook u. En toen Jezus in de wereld was, demonstreerde hij de liefde van de Vader. En het was voor velen onmiskenbaar waar. Hij is de Zoon van God. Hij is de Zoon van de Vader. En nu is het aan ons. Zien mensen Gods liefde in u en mij? Zien mensen Gods liefde in u als gemeente? Zeggen ze van ons, hij of zij lijkt op zijn of haar vader. Maar broeders en zusters, als ze dat zeggen, dat verheerlijkt God. Jezus stierf uit liefde voor zondaren. Wij mogen leven uit liefde voor zondaren. Iets dat enkel mogelijk is, doordat zijn liefde en onze liefde dezelfde oorsprong hebben. Want de liefde is uit God. En als wij zeggen dat wij uit God zijn, dat wij God kennen, is er een grote verantwoordelijkheid. Want als mensen God niet in ons zien, waarvan het belangrijkste kenmerk zijn liefde is, kunnen ook wij hen weghouden van redding. Net zoals die dwaling waar we misschien wel zo scherp op zijn. Want God heeft zijn naam aan ons verbonden en gezegd, mijn liefde zal in hen volmaakt worden. En dat wat de wereld dus aan ons ziet, zullen ze automatisch koppelen aan onze God, aan onze Vader. Broeders en zusters, als de wereld naar ons kijkt, naar u, naar mij, naar u als gemeente hier in Uithoorn, is het dan zichtbaar dat Gods liefde in u volmaakt is geworden? Zoals onze liefde het krachtigste getuigenis is van het feit dat wij God kennen. Zoals liefdeloosheid het krachtigste anti-getuigenis naar de wereld. Want de wereld kijkt niet in de eerste plaats of alles klopt wat we zeggen. Of het doctrinaal allemaal klopt wat we zeggen, of het allemaal met elkaar eens zijn. Broeders en zusters, het doet er niet toe hoeveel we onze Bijbel bestudeerd hebben. Het doet er niet toe hoeveel versen we kunnen citeren uit Gods woord. Het doet er niet toe hoe misschien wel gekleurd je Bijbel is. Of je gedoopt bent, of je één keer per week of één keer per maand het avondmaal viert. Het doet er niet toe hoeveel conferenties je bezocht hebt, hoeveel boeken je gelezen hebt, of noem het maar op. Als we de liefde niet hebben, hebben we niets. Het is niet slechts ons getuigenis, maar het is getuigenis van Jezus Christus in ons. Dat staat of valt met of wij elkaar lief hebben. En daarom is die opdracht van Johannes juist zo kernachtig. Geliefden, laten wij elkaar lief hebben. Want echte liefde wordt gezien, die is zichtbaar. En het is echte liefde dat ons zal onderscheiden van de dwalingen, van de valse leren, van de valse religies en van alles dat niet uit God is. En het is liefde dat mensen naar binnen zal trekken. Die groep mensen hier in Uithoorn, die heeft iets dat wij niet hebben. Het maakt ons jaloers. En als ze er dan naar vragen, Wat is dat toch? Wat is toch jullie geheim? Kunnen we maar één ding zeggen? Nee, niet dat wij hem lief hebben gekregen, maar dat hij ons heeft lief gehad en zijn zoon zond als verzoening voor onze zonden. En hoe vreemd dat misschien klinkt voor mensen die het nog nooit eerder gehoord hebben. Toch zien ze iets bovennatuurlijks, want ze zien een liefde die niet uit de wereld is, maar een liefde die uit God is. Als wij elkaar lief hebben, zullen we als licht tegen de duisternis afsteken in deze wereld. Maar daarvoor moeten we wel in de wereld zijn. Het is net als die gelijkenis die Jezus vertelt in Matthäus 5. U bent het licht van de wereld. Een stad die bovenop een berg ligt, kan niet verborgen zijn. En ook steek men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de standaard. En hij schijnt voor allen die in het huis zijn. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader die in de hemelen is, verheerlijken. We moeten zichtbaar zijn voor de wereld. Broeders en zusters, ik heb een aantal vragen voor u. Als mensen deze gemeente binnenkomen, voelen ze dan de liefde van God in u, persoonlijk en als gemeente? Als mensen wat langer met u praten, zullen ze dan nog steeds hetzelfde overdenken? Of spelen er diep in uw hart dingen die er eigenlijk niet zouden moeten spelen? Nog een stap dieper. Misschien is de liefde zichtbaar hier, binnen de gemeente. Maar hoe is het achter uw voordeur? Op de plek waar niemand u ziet. Maar ook, lukt het u, lukt het jou, om net zoveel van hen te houden die anders denken dan u, als van de mensen die er hetzelfde over denken? Hoe is uw liefde zichtbaar op uw werk, misschien als je op school zit of waar je ook bent? Is het zichtbaar? Is liefde iets dat u, dat jou kenmerkt, zoals het u of jouw hemelse Vader kenmerkt? Denken mensen, hij of zij is net als zijn of haar vader? Of verwacht niemand dat jij of u een kind van hem bent? Bent u persoonlijk en als gemeente zichtbaar voor de wereld? Is uw liefde onderling zichtbaar voor de wereld? Bent u persoonlijk en als gemeente een zichtbaar beeld van Gods liefde? Of zit alles van binnen wel goed? Regelen we onze dingen voor hier op zondag? Regelen we onze dingen thuis of onze baan? Maar zijn we niet zichtbaar? Staan we eigenlijk onder de korenmaat? Als laatste. De lat ligt hoog. En als wij lief moeten hebben zoals God ons lief heeft, hoe doen we dat? En is het ook weer zo ontzettend belangrijk om te beseffen dat de liefde niet uit ons is. En is het zo belangrijk om te beseffen die woorden die Johannes schrijft in vers 12. Als wij elkaar lief hebben, blijft God in ons. En ik durf wel te stellen dat die twee elkaar in evenwicht houden. Het werkt twee kanten op. Als wij niet lief hebben, blijft God niet in ons. Als God niet in ons is, kunnen wij niet lief hebben. En daarom, broeders en zusters, met de woorden van onze Heer Jezus, blijf in mij. En ik in u, zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als hij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in mij blijft. Blijf dicht bij Jezus, blijf in hem. En het is Jezus die ook zegt in Johannes 14, vers 23, als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord in acht nemen. En mijn Vader zal hem lief hebben. En wij zullen naar hem toekomen en bij hem intrek nemen. En ook hier werkt het weer twee kanten op. Als we hem lief hebben, zullen we zijn woord in acht nemen. Hoe meer we zijn woord in acht nemen, hoe meer we van hem zullen houden. En dan komt die prachtige belofte. En de Vader zal hem lief hebben. En wij zullen naar hem toekomen en bij hem intrek nemen. de Vader in ons. De sleutel tot het liefhebben van elkaar is liefde voor Jezus en het in acht nemen van zijn woord. Dat niet slechts het lezen het allemaal maar goed weten, precies weten hoe het zit, maar het biddend lezen en het doen. Want dat zal geen kennis zijn die ons opblaast. Maar dat zal nederigheid zijn die ons zal laten kijken naar God in Christus en zal zeggen, als God ons zo lief heeft, moeten ook wij elkaar lief hebben. En dat is allemaal mogelijk door die belofte. Mijn Vader zal hem lief hebben. En wij zullen naar hem toekomen. En bij hem intrek nemen. Geliefde, laten wij elkaar lief hebben. Want de liefde is uit God. En ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet lief heeft, kent God niet. Want God is liefde. Hierin is de liefde van God in ons geopenbaard. Dat God zijn enige geboren zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door hem. Hierin is de liefde. Niet dat wij hem hebben lief gekregen, maar dat hij ons lief had en zijn zoon zond als verzoening voor onze zonde. Geliefde, als God ons zo lief had, moeten ook wij elkaar lief hebben. Niemand heeft ooit God gezien. Als wij elkaar lief hebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons volmaakt geworden.